En ik mag u weer meenemen naar Galaten 2. Galaten 2, waar ik terwille van het verband lees vanaf vers 15. Galaten 2 vanaf vers 15. Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover. En de vorige keer hebben we ons dan laatstelijk bezig gehouden met de uitspraken uit vers 16 en wat er verder volgt overigens. De uitspraken over het geloof van Jezus Christus. Zoals we dat hier in ieder geval tot twee keer toevinden en in vers 16 en daarna nog enige malen. En het blijkt dat deze terminologie alleen al slechts in de Nederlandse Statenvertaling voorkomt, helaas. Maar het is in ieder geval Bijbelse terminologie en bovendien, dit is dan de enige correcte vertaling. En aan de andere kant moet ik vaststellen dat de gedachte aan het geloof van Jezus Christus voor velen helaas een vreemde is. En ik denk dat het voortkomt inderdaad uit een toch wat eenzijdige, om het dan netjes te zeggen, een eenzijdige opvatting over de persoon van de Heer Jezus. Want waar het om ging, hebben we vorige keer min of meer besproken. Niet zo erg uitgebreid, maar we hebben dat gedaan. De gedachte namelijk dat de Heer Jezus inderdaad op aarde leefde als mens. Dat hij, die de gestaltenis Gods was, de gestalte van een dienstknecht had aangenomen. Filippenzen 2. Dat hij, die Goden gelijk was, de mensen gelijk is geworden. Eveneens Filippenzen 2. En dat hij als mens, nog steeds Filippenzen 2, gehoorzaam, namelijk gelovig, want dat is hetzelfde immers, gelovig geworden is, gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, de dood des kruises. Waarbij de gedachte is dat de Heer Jezus op aarde als de mens, en zelfs als de Zoon des mensen, maar dat hij op aarde geleefd heeft inderdaad uit geloof. En dat hij zijn levensweg, gebaseerd heeft op het woord Gods. Of nog anders gezegd, dat hij de loopbaan gelopen heeft die door het woord Gods hem ook was voorgehouden. Met als resultaat inderdaad zijn dood. Maar als uiteindelijk resultaat vanzelfsprekend zijn opstanding. Waarmee dus gezegd wordt dat het verzoeningswerk, want ik gebruik maar gewoon de traditionele term voor het gemak. Het verzoeningswerk dat de Heer Jezus tot stand gebracht heeft, werd tot stand gebracht uit zijn geloof. En uit betekent gewoon op grond van. Dus dat, je kunt net zo goed zeggen, het werd voortgebracht op grond van zijn geloof. Met andere woorden, maar nou wordt het theoretisch. Met andere woorden, als de Heer Jezus niet een gelovige geweest was en niet geleefd had uit geloof, dan zou hij die weg nooit gegaan zijn. En dan zou hij inderdaad nooit oorzaak geworden zijn voor eeuwige zaligheid voor degenen die hem gehoorzaam zijn. Hebreeën 5 was dat. Zodat de gedachte is inderdaad weliswaar dat in het algemeen gesproken een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof. Maar meer in het bijzonder, een mens wordt gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. En die twee dingen staan hier ook in vers 16 bij elkaar. Want er wordt inderdaad gesproken in de eerste plaats over het geloof van Jezus Christus. En daarna wordt gezegd dat wij, Paulus en de zijnen in elk geval, dat wij ook in Christus Jezus hebben geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. Dat is de gedachtegang. Waarbij het geloof van de Heer Jezus Christus zelf de basis is voor zaligheid en dus ook voor eeuwig leven en al wat er verder mee samenhangt. Vervolgens is het zo dat ons geloof in hem weer het middel is, basis mag ik niet zeggen, kan ik beter niet zeggen, maar in ieder geval het middel is waardoor deze zaligheid en dit eeuwig leven ook inderdaad bij ons terechtkomt. Of als ik het nog langzamer zeg, zijn geloof leidde uiteindelijk tot zijn opstanding, want zo staat het ook in Filippenzen en in Hebreeën. Gehoorzaam geworden zijn het tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom, om die reden, heeft God hem uitermate verhoogd en dus opgewekt uit de dood en gemaakt tot eersteling van de nieuwe schepping enzovoorts. En op gelijke wijze wordt in Hebreeën 5 gezegd dat hij inderdaad gehoorzaamheid geleerd heeft en dus geloof geleerd heeft. En dat God hem daarom heeft opgewekt en volmaakt gesteld heeft, want dat staat er eigenlijk. En zo is hij geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor degene die hem gehoorzaam zijn, voor degene die in hem geloven. Met andere woorden, zijn eeuwig leven, zijn opstanding dus, zijn eeuwig leven is het resultaat van zijn geloof. En het feit dat wij aan zijn eeuwig leven deel krijgen, dat immers het resultaat is van zijn geloof. Het feit dus dat wij deel krijgen aan zijn eeuwig leven, wordt veroorzaakt inderdaad door ons geloof. Dat is de volgorde. En zo vonden en vinden wij terug in de fundamentele formulering van Romeinen 1, vers 16 en 17, waar staat de evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof. Waarna het werd toegelicht, ik heb het allemaal vorige keer gezegd, meen ik, dus ik doe het nou kort en uit mijn hoofd. Hè. Rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard uit geloof tot geloof, hetgeen een onbegrijpelijke uitdrukking is, ware het niet dat het later wordt toegelicht in Romeinen 3, vers 22 of 23 of daar in de buurt, waar staat dat het is uit het geloof van Jezus Christus en tot, en over eventueel, tot allen die geloven. Zodat de gedachte is inderdaad dat die rechtvaardigheid, dan wel die zaligheid, dan wel het eeuwige leven, voortkomt uit het geloof van Jezus Christus, dat is de oorsprong, en het wordt gegeven aan allen die geloven, en dat is dan de bestemming. En dat is maar waar het om gaat. Want het blijft natuurlijk waar dat wij behouden worden of gerechtvaardigd worden door geloof. En inderdaad, doordat wij geloven en in die zin ook zelfs uit geloof, namelijk uit ons geloof, dat mag allemaal zo wezen. Maar neem niet weg dat dat niet zou kunnen als niet eerst die zaligheid als zodanig tot stand gebracht was door of uit het geloof van Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. Waarna wij terechtkomen bij de dubbele tegenstelling van vers 16, waar staat halverwege het vers, waarom het zo lang vers is, weet ik niet, maakt het erg lastig. Maar het is een lang vers, maar halverwege het vers staat opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. En als het moeilijk is, schrijf je dat dus onder elkaar, hè? Uit het geloof van Christus en daaronder en niet uit de werken der wet. Want het is een dubbele tegenstelling. Eerst de tegenstelling tussen geloof en werken. Maar daarna ook de tegenstelling tussen Christus en de wet. En dat vind ik altijd aardig. Want dat betekent dat de naam van Christus genoemd wordt in plaats van dat genade genoemd wordt. Want de tegenstelling is normaal, die tussen wet en genade. Maar hier is het de tegenstelling tussen wet en Christus. En het wordt heel eenvoudig wanneer we de uitspraak vergelijken met andere schriftgedeelten. Want Christus is gezeten op de troon der genade. En dus wordt het toch de tegenstelling tussen wet en genade. En aan de andere kant, wet is hetzelfde als het nieuwe verbond. En Christus, of wet is hetzelfde als het oude verbond, herstel. Hè, wet is hetzelfde als het oude verbond. Is dus het tegenovergestelde van het nieuwe verbond waarvan Christus inderdaad de eersteling, dan wel de middelaar, dan wel de hoge priester is, zodat die tegenstelling tussen Christus en de wet volstrekt legitiem is. En ik moet ook erbij zeggen bovendien dat in die uitdrukking dan al vooruitgegrepen wordt op het einde van hoofdstuk 3, de laatste helft van hoofdstuk 3, waar uitdrukkelijk de tegenstelling gemaakt wordt, inderdaad, tussen wet en geloof aan de ene kant en tussen wet en Christus aan de andere kant. Daar zullen we het dus nog over hebben. Maar het is nooit weg om daar vast notitie van te maken. Dus een mens wordt niet gerechtvaardigd uit werken, maar uit geloof. En niet uit de wet, maar uit Christus. En voluit niet uit de werken der wet, maar uit het geloof van Christus. Dat is de volledige tegenstelling die gemaakt wordt. En er staat ook achter waarom dat zo is. En waarom het trouwens ook niet anders kan. Want er staat achter daarom dat uit de werken, of daarom dat is gewoon omdat. Hè. Het woordje daar hebben wij in het Nederlands langzamerhand laten vallen uit de uitdrukking. Dus het wordt gewoon omdat. Omdat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Dat is nog netjes gezegd als de vaststelling van een feit. Maar men had net zo goed kunnen vaststellen. Omdat uit de werken der wet geen vlees kan gerechtvaardigd worden. Maar dat staat niet hier. Maar wel weer in bijvoorbeeld Romeinen 3 vers 20. In vers 21, 22, 23 waren we al even. Omdat daar ook gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus. En daar staat inderdaad dat het onmogelijk is dat uit de werken der wet vlees gerechtvaardigd zal worden. Dat is een onmogelijkheid en het wordt hier ook vastgesteld. Voor zover wij door God gerechtvaardigd zijn, voor zover God dus ons rechtvaardig verklaard heeft, kan dat nooit zijn op grond van werken of werken der wet, want dat is een onmogelijkheid. Het kan dus alleen maar zijn uit de genade Gods. En dat is precies wat hier uiteengezet wordt. En men kan het meteen aanvullen, het kan dus niet zijn op grond van het oude verbond, het kan alleen maar zijn op grond van het nieuwe verbond. En dat is natuurlijk ook de gedachte. Het aardige is bovendien dat dit vers 16, eigenlijk een tussenzin is. Hè? Eigenlijk is het de bedoeling dat heel vers 16 de achtergrond, het decor geeft van de hoofdgedachte die naar voren gebracht wordt in deze vers. En de hoofdgedachte is dat wij die als gelovigen niet gerechtvaardigd zijn geworden uit de wet, vervolgens ook niet onder de wet zouden leven, want dat is waar het om gaat. En het wordt in deze vers uiteengezet en er wordt later in het volgende hoofdstuk trouwens op teruggekomen. Want daar wordt gezegd, als je dan met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees. Vers 3 is dat van hoofdstuk 3. Wij zijn door genade wedergeboren. En ja, terwijl ik het zeg, moet ik eraan denken dat sommigen mij verteld hebben dat inderdaad zo is. Wij worden uit genade wedergeboren, maar daarna zouden we alsnog onder de wet moeten leven. Genade is alleen maar om wedergeboren te worden, daarna worden we alsnog geplaatst onder de wet. Maar daar heb je de rechtstreekse uitspraak hierin gelaten tegenin, afgezien van dat het een volkomen onlogische redenering is. Maar sommigen zijn daar niet gevoelig voor, maar het is volkomen onlogisch, onzinnig ook dan vervolgens. Maar we hebben gewoon de concrete uitspraak uit de schrift, die zegt als je met de geest begint en door de geest wordt wedergeboren, zou je ook door de geest moeten leven. En als we door de geest inderdaad zijn wedergeboren, dan zouden wij daarna in ons leven door de geest geleid moeten worden. Maar zo wordt het uiteengezet in het bijzonder in de Romeinenbrief. In het bijzonder dan Romeinen 8. Maar hier staat het ook, maar hier is de gedachte in de eerste plaats. Als we dan door genade zijn zalig geworden, dan zouden we daarna dus onder genade moeten leven. En de enigen die recht hebben om onder de wet te leven, zijn degenen die uit de wet zijn gerechtvaardigd geworden. Maar die zijn er niet. Die bestaan niet namelijk. Dus volkomen theoretisch. Met andere woorden, want daar gaat het om. We hebben niet alleen de verantwoordelijkheid om niet onder de wet te leven. Het is zelfs inderdaad zo dat wij die genade zijn zalig geworden, daarna de verantwoordelijkheid hebben om ook inderdaad bij die genade te blijven en daaruit te leven. Of we dat leuk vinden, wordt helemaal niet gevraagd. Dat is makkelijk, want dat bespaart ons een uitgebreide discussie. Maar of we het leuk vinden, wordt niet gevraagd. Het is nu eenmaal een Bijbels gegeven. En sterker nog, in de volgende verse wordt feitelijk gezegd, in het bijzonder in vers 18 dan, wordt feitelijk gezegd dat indien we het andersom doen en wij die uit geloof en uit genade zijn zalig geworden, als wij daarna alsnog onder de wet gaan leven, juist dan worden wij een overtreder. Want dat is wat de apostel daar zegt in vers 18. Hij zegt, want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot overtreden. Want de apostel breekt namelijk als het ware, in zijn prediking althans, breekt hij eerst de wet af om inderdaad de Jood eventueel zover te krijgen dat ik kom tot aanvaarding van de genade Gods. Daartoe moet eerst de wet afgebroken worden. Begrijp je me goed? Wij weten allemaal dat door de dood van de Heer Jezus een einde kwam aan de wet en aan de heerschappij van de wet. Maar ik zeg er dan wel eens achter, maar dat is de theorie. Dat is het belangrijkste trouwens. Is zo. Maar dat is de theorie. Daarna zitten wij met het probleem dat wij dus vervolgens geacht worden ook te leren niet onder die wet meer te leven. Op grond van het historische, maar theoretische feit dat de wet beëindigd is door de dood van de Heer Jezus. Maar vervolgens dus dat wij zouden leren ook inderdaad niet onder die wet te leven. Die moet dus in de praktijk in ons leven, in ons denken dus ook daadwerkelijk afgebroken worden. Dat is niet anders. En in de praktijk is het ook andersom waar. Namelijk degene die gewend zijn onder de wet te leven. En we brengen hen het evangelie, zal ik maar zeggen. Dan blijkt het voor degene die gewend zijn onder de wet te leven, blijkt het heel moeilijk te zijn om te komen simpelweg tot aanvaarding van de genade Gods, de zaligmakende genade Gods, die nou eenmaal verschenen is aan alle mensen. Dat ik citeer maar, dan kan ik daar niet over aangevallen worden. Hè? Maar zo staat er eenmaal. Maar dat is moeilijk. En als men dus aan de Jood, want ik laat christenen die onder de wet leven maar buiten beschouwingen. Dat vind ik zo'n merkwaardig verschijnsel. Maar goed. Maar als men dus het evangelie predikt aan de Jood, zal men in de prediking, in de boodschap, inderdaad die wet moeten afbreken. Omdat die al afgebroken is namelijk. Omdat die beëindigd is. Hè? Maar dus is de prediking erop gericht om inderdaad die wet af te breken. Dat is ook wat de apostel in de praktijk doet. Om de mens, en in het bijzonder de Jood, te brengen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar, zegt de apostel, als ik nou hetgeen ik afgebroken heb, daarna wederom opbouw, dan stel ik mijzelf tot overtreder. Want op het moment dat de man natuurlijk de wet afbreekt in deze betekenis van het woord, en dus de mens in het algemeen en de Jood in het bijzonder het evangelie der genade Gods predikt, als hij dat doet, is hij geen overtreder. En als mensen daardoor tot geloof komen, dan is dat geen overtreding, dat is gewoon in overeenstemming met de wil van God. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Maar als diezelfde apostel daarna, diezelfde gelovigen die uit genade zijn zalig geworden, als hij daarna probeert hen alsnog weer onder de wet te brengen en dus weer wet opbouwt, wel, zegt de apostel, dan stel ik mijzelf tot overtreder, want wat ik daarna dus doe, is in strijd met wat ik eerst gedaan heb. Met andere woorden, wie is nou een overtreder? Degene die als een heiden leeft, zonder de wet? Ja, in de ogen van de Jood is zo iemand een overtreder. En als een Jood de wet loslaat en als heiden gaat leven, van die spijswet en zich niks meer aantrekt, zal ik maar zeggen. Hè? Als hij dat doet, dan is hij in de ogen van de orthodoxe Jood een overtreder. Maar in de ogen van de Heer niet. Want de Heer heeft de wet al lang beëindigd. Er is niemand die nog onder de wet hoeft te leven. Ook een ongelovige uiteraard niet. Christus is het einde der wet. Dat maakt niks uit voor een ongelovige verder, overigens. Die trekt zich van God toch niks aan. Dus het maakt niet uit. Maar fundamenteel is het zo. Er is niemand verplicht om onder de wet te leven. Maar het hele punt is, als daarna een mens tot geloof komt en zich vervolgens stelt onder de wet, op dat moment leeft hij onder de wet, maar dan is hij een overtreder, niet in de ogen van de anderen die onder de wet leven, maar wel in de ogen van God. En dat is waar het om gaat. Want het is een overtreding, niet om uit genade zalig te worden, dat is zelfs een bevestiging van de wet, staat er in Romeinen 3. Het is een overeenstemming met de wet. Omdat de wet nou eenmaal oordeel gebracht heeft over de zonde. En omdat de Heer Jezus inderdaad dat oordeel gedragen heeft. Maar als daarna de gelovige alsnog onder de wet gaat leven, en alsnog weer komt tot aanvaarding en erkenning van de wet, dan is hij een overtreder, al was het maar omdat hij daardoor in feite de dood en opstanding van Christus volledig ontkent. Niet in theorie, maar in de praktijk van zijn leven. En dat is waar het om gaat. En dan moet de Heer dus eigenlijk opnieuw gekruist worden. Zo staat het later, hè. Maar goed, daar spreken we nog wel over. Maar begrijp je me goed? Het gaat erom dat in de ogen van God niet degene die niet onder de wet leeft een overtreder is, maar juist degene die wel onder de wet leeft. En hoe fanatieker men dat doet, hoe meer men dus in Gods ogen een overtreder is. Niet omdat men letterlijk de wet overtreedt, maar omdat men zich onder die wet stelt. Kortom, het werkt dus in de praktijk precies andersom. Maar ja, ik moet u dan herinneren natuurlijk aan de woorden van hoofdstuk 1. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het wel voor mij verkondigd is, niet is naar de mens. Ik heb het ook niet van mens ontvangen. Ik ben ook niet te raden gegaan bij vlees en bloed, enzovoorts. We hebben het allemaal al besproken. Dus je mag verwachten dat inderdaad de dingen precies omgekeerd blijken te zijn. Een mens wordt gerechtvaardigd niet uit wet, maar uit genade en door geloof. En vervolgens, de gelovige leeft niet onder de wet, maar inderdaad onder de heerschappij van de genade Gods. En indien hij dat niet doet, dan stelt hij zich tot overtreder. Nou, ik kan het trouwens niet duidelijker zeggen dan het hier staat eigenlijk. Maar goed. De apostel ligt het ook toe in vers 17, waar ik even overheen gesprongen ben. Maar daar staat het ook. Er staat in vers 17, maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, in overeenstemming met vers 16, indien wij, die in Christus, en niet in de wet, zoeken gerechtvaardigd te worden, indien wij ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde, waarbij wij moeten begrijpen dat het woord zondaar hier staat in dezelfde betekenis als in vers 15. En daar wordt de betekenis toegelicht. Het gaat niet zozeer om zondaar in het algemeen, maar het gaat om zondaren in de ogen der Joden, in de ogen van degenen die onder de wet leven. Zondaren, namelijk degenen die leven als heidenen, want zo staat het daar, hè. Daar in vers 15 vind je, wij zijn van nature Joden, Paulus en de zijnen, Petrus ook trouwens. Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. En zondaars uit de heidenen heeft daar de betekenis van zondaren, namelijk heidenen. Want in de ogen van degenen die onder de wet leven, zijn alle wettelozen zondaren per definitie. En dat is maar waar het om gaat. En het ging er hier om dat Petrus, de gelovige Petrus, de wedergeboren Petrus, inderdaad alsnog zichzelf stelde onder de wet. Met de gedachte dat het kennelijk moest of zo. Maar tegen die achtergrond worden deze dingen gezegd. En dan staat er in vers 17, indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden. Want dat staat buiten kijf, dat wat gold voor Paulus, gold voor Petrus enzovoorts. Indien wij die in Christus, of uit het geloof van Jezus Christus, kan ook, zoeken gerechtvaardigd te worden. Indien wij ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde. Er wordt dus vastgesteld dat gelovigen inderdaad niet leven onder de wet en dus vanuit Joods standpunt beschouwd worden als zondaren. En er zelfs van beschuldigd worden zondaren te zijn. Het idee zal ook geweest zijn dat Petrus, die als heiden leefde, zoals in de voorgaande verse staat, dat Petrus door de gelovigen uit de Joden beschouwd werd als zondaar. En Paulus zegt, nou, als wij dan zondaren zijn, stel nou dat dat zo is, dan klopt er iets niet, want dan is ook Christus dienaar der zonde. En dienaar der zonde is de uitgebreide manier om te zeggen zondaar. Want een dienaar der zonde is gewoon een zondaar, hoor. Maar Paulus vermijdt de term en zegt dus dienaar der zonde. Als wij, laat ik even het vers los, als wij die geloven vrij zijn van de wet en zonder de wet leven, en vervolgens ervan beschuldigd worden op die grond zondaren te zijn, dan wordt bij diezelfde beschuldiging ook Christus tot zondaar gemaakt. Om de eenvoudige reden dat Christus degene is die ons dient en in wie wij en door wie wij leven hebben ontvangen. Christus is namelijk niet alleen degene door wie wij leven, hij is zelfs degene die in ons leeft. Vers 20. En wij leven dus dan niet onder de wet. Wij worden door wettische mensen beschouwd als zondaren, maar Christus leeft in ons. Wel, als wij dan zondaren zijn omdat we niet onder de wet leven, alleen om die reden, dan is Christus dus ook een dienaar der zonde, want hij dient ons, is de gedachte. En dat is te meer klemmend, daar in vers 16, het volgende vers dus min of meer, al de grote tegenstelling, tot tweemaal toe overigens, gemaakt werd tussen wet en genade, en tussen wet en Christus, en tussen wet en geloof, en tussen werken en geloof, enzovoorts. Het is maar of het een of het ander. En de conclusie moet dus luiden, dat als wij gelovigen zijn en we leven niet onder de wet, dan zijn wij op grond daarvan geen zondaren. Integendeel, dan zijn wij christenen. Want christenen horen niet onder de wet te leven, dat zijn joden. Maar joden zijn per definitie in de Bijbel ongelovigen. Ja, het is niet anders. Ik zeg het nu wat cru natuurlijk, het is niet populair om het zo te zeggen, maar zo is het nou eenmaal wel. En als een Jood wel gelovig is, dan is hij naar Bijbelstandpunt geen Jood meer, maar een christen. Kan het ook niet helpen. Ik zou het niet willen trouwens, maar zo is het nou eenmaal. Hè. Als een Jood tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt, zo heet dat. En de gemeente van eerstelingen, hij wordt toegevoegd aan het lichaam van Christus. En heeft met het Jodendom en het Joodse volk als zodanig niks meer van doen. Net zo min als wij Nederlanders nog wat met Nederland of het Nederlandse volk te maken hebben als we kinderen gods geworden zijn. Want we hebben ander burgerschap ontvangen, we hebben een ander paspoort ontvangen, we hebben een ander vaderland, we hebben een andere toekomst en we hebben een andere verantwoordelijkheid. En dan komt er een hele poos niks. En dan zijn we wellicht nog urkers. Maar niet voor God. En dat is waar het om gaat. Kortom. Indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, wel, dan is Christus een dienaar der zonde. Maar het staat er uiteraard vragenderwijs. Is dan Christus een dienaar der zonde? Want Christus is degene die volgens 1 vers 4 zichzelf voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Of om dichter bij huis te blijven, Christus is degene die zich voor ons heeft overgegeven en die in ons leeft en die over ons heerschappij heeft. Het is een wat te sterke term, daarom aarzelde ik wat. Maar toch is dat de gedachte dat wij niet leven namelijk onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Of anders gezegd, niet onder Mozes, maar onder Christus. En dat is waar het om gaat. En wat Romeinen 8 uitgebreid vertelt, wordt hier vervolgens in hoofdstuk 3 ook enigszins toegelicht. Namelijk, wij worden geleid en geleefd door de geest Gods, is de bedoeling. En het is de bedoeling dat we ons beschikbaar stellen aan dat werk Gods, dat werk van de Geest, het werk van Christus in ons. En het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat wij ons stellen onder de heerschappij van de wet, want die twee dingen verdragen elkaar niet. Want Christus zelf heeft een einde gemaakt aan de wet en waar wij kiezen voor de wet, verwerpen wij in de praktijk Christus en daarmee het werk van Christus in ons en daarmee het werk van de Geest van Christus in ons. Ja, en dat is ook wat hier staat uiteraard. Hè? Vers 19 en 18 beginnen met hetzelfde woord, want. En dat betekent, dat woord want betekent dat nu een toelichting volgt op het voorgaande, uiteraard. Maar als twee versen achter elkaar beginnen met ditzelfde want, dan is niet de betekenis dat vers 19 een verklaring is van vers 18 en vers 18 weer een verklaring van vers 17. Maar de betekenis is dan dat deze beide versen, vers 18 en 19 dus, beide versen op zichzelf staan en beide versen geven een verklaring van vers 17. Heb je dat? Gewoon, je krijgt eerst de stelling van vers 17, dat zij verre, want punt 1, Lubbers zou zeggen twee dingen, A en B vergeet hij dan, maar dat doet er nou verder niet toe. Je kunt er tijd mee winnen als je gauw wat moet bedenken, dan zeg je twee dingen, Dat heeft hij trouwens van den Uyl, maar die zette dus de bril bij af en die zei dan hierop zou ik twee dingen willen zeggen. He? Maar Lubbers zegt gewoon twee dingen. A, maar zo vind je het hier ook. Twee dingen. Eerst vers 18, want. En dan ook vers 19, want. Zodat beide versen als het ware naast elkaar staan en commentaar geven op vers 17. En mijn ervaring is dat het dikwijls gemakkelijker is eerst vers 18 te lezen na vers 7, of eerst vers 19 te lezen na vers 17 en dan pas vers 18. Maar het maakt me verder niet zoveel uit. Waar het maar om gaat is wat vers 19 zegt, namelijk: ik ben door de wet der wet gestorven. Ik ben door de wet voor de wet gestorven. De wet heeft een definitief oordeel des doods gebracht over de Heer Jezus die in onze plaats stond en die onze zonden droeg. En één is voor allen gestorven, 2 Korinthe 5. En dus zijn allen gestorven en dus ben ik gestorven. Vers 20 hier. Ik ben dus gestorven in overeenstemming met de wet. En door de bediening van de wet die mij veroordeelde. En dat was ook de bedoeling. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou, is het idee. En niet opdat ik voor de wet leven zou. Integendeel. Opdat ik voor God zou leven. En dus, als ik wederopbouw wat ik eerst afgebroken heb, dan ben ik een overtreder. En dan verder terug naar vers 17. Is Christus een dienaar der zonde? En eventueel is Christus een dienaar der wet? Nee, dat was hij wel in zijn komst. Hij kwam onder de wet, zal ik maar zeggen. Maar dat was, maar dat is gelaten 4, daar hebben we het nog over. Hij kwam onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En sinds zijn opstanding is hij niet een dienaar der wet, maar van de genade. En dus ook niet een dienaar van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. En dus niet een dienaar des vleeses, of hoe dat maar heet mag, maar een dienaar des geestes. En het verbond waaronder hij werkt, of waarmee hij werkt, heet dus ook niet een bediening des vleeses, maar een bediening des geestes. Dat waren woorden uit 2 Korinthe 3. En graag citeerde ik ook Romeinen 8 vers 2. Want de wet van de geest des levens, nieuw verbond waarvan Christus het hoofd is, de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Vrijgemaakt van het oude verbond en zelfs vrijgemaakt van de vloek der wet. Maar dat is de uitdrukking die verderop hier in deze gelaten brief voorkomt. Nou meen ik dat ik deze verse besproken heb. Dus nou gaan we gewoon verder bij vers 19. Want ik ben door de wet der wet gestorven. Ik vul graag voorzetsels in plaats van die naamvalsvormen, voor alle duidelijkheid. En dan staat er dus, ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. Zodat wij niet langer dienaren zijn van de wet, maar dienaren zijn van God. Zo staat het hier, wet tegenover God. Waarmee meteen weer gezegd is dat als wij ernaar streven de wet te dienen, dan streven wij er dus in de praktijk naar om God niet te dienen. Daar staat het toch of niet? Ja, u zit me zo aan te kijken, wat zegt hij nou allemaal? Dat zeg ik niet, daar staat hier gewoon. Ik probeer u te laten lezen, die woorden te laten begrijpen. Dit is wat er staat. Ik ben voor de wet, door de wet, voor de wet gestorven, omdat ik voor God leven zou. Zodat ik geen dienaar van de wet zou zijn, maar een dienaar Gods. En een leven voor God is inderdaad een leven tot eer van God uiteraard. Een leven waarin God gediend wordt in de praktijk. En God is er niet mee of van gediend wanneer wij blijven onder de wet waaraan hij zelf een einde gemaakt heeft. En dat nog wel door het lijden en de dood van de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, wanneer wij ons onder de wet stellen, stellen wij onszelf tot overtreder, al was het alleen maar omdat we daardoor inderdaad de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus volkomen ontkennen. Ja, en bovendien moet ik zeggen dat we dan precies dezelfde weg bewandelen als het Jodendom, die ontkent dat ook. Toch? U blijft gewoon leven onder de wet. Onder de Joodse wet. in de Joodse, rabbijnse, ongelovige traditie. Ja. En helaas dikwijls ook een christelijke traditie. Maar christelijk is het natuurlijk helemaal niet. Niet naar Bijbels begrippen, integendeel. Christus, de eersteling, de middelaar, het hoofd van het nieuwe verbond. En iets wat met de wet te maken heeft, kan dus nooit christelijk zijn. Dat is het verhaal. Dat is mozaïsch, maar niet christelijk. Goed. De apostel zegt dus vervolgens: ik ben der wet gestorven, door de wet en voor de wet. Want dat vind ik altijd zo aardig. Ik zeg dat altijd graag, want ik vind het zo. Ik vind het echt leuk. Ik vind het een beetje een soort van grap eigenlijk. De wet namelijk maakt van nature en per definitie een eind aan haar eigen heerschappij. De wet veroordeelt namelijk de mens ter dood. En waar dus de wet vervuld wordt en de zondaar gedood wordt, heeft de wet weer wat minder om over te heersen. En helemaal tot het einde toe doorgevoerd. Als de wet ineens alle zondaren ter dood zou veroordelen, alle zondaren zouden ter plekke ter dood gebracht worden, zou daarna meteen de wet ook ophouden te bestaan, want er is niemand meer waarop die wet gelegd zou kunnen worden. De wet maakt sowieso een eind aan de eigen heerschappij. De wet is in zichzelf dus per definitie vergankelijk. Vandaar dat ook dat ver voordat de wet officieel beëindigd werd, al gezegd werd dat die beëindigd zou worden. Sterker nog, zelfs voordat de wet maar gegeven werd, werd al het nieuwe verbond ter vervanging van de wet aangekondigd. Want zo was het feitelijk. Maar dat is hoofdstuk 3 van de gelaten brief waarin dat gezegd wordt. Dus we hebben nog tijd genoeg om daar wat uitgebreider op in te gaan. Want eigenlijk is het zo dat de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob niks anders inhielden dan de komst van wat wij nu noemen het nieuwe verbond. Alleen toen heette dat nog niet zo, om de eenvoudige reden dat zelfs het oude verbond er nog niet was. Maar het is de belofte van het nieuwe verbond. En zo staat het in het volgende hoofdstuk. Gelaten 3. Maar als ik zo doorga, komen we daar niet. Dus we nemen weer de draad op, vers 19. Ik ben door de wet der wet gestorven. En hetgeen opnieuw gezegd wordt in vers 20. Ik ben namelijk met Christus gekruist. Dat is hetzelfde als dat één voor allen gestorven is en dus zijn allen gestorven. Ik ben dus met Christus gekruist. Natuurlijk, het is de gelovige Paulus die dit zegt. Maar in principe is het ook van toepassing op een ongelovige. Alleen op het moment dat een ongelovige dit zegt, namelijk ik ben met Christus gekruist, geef je er blijk van een gelovige te zijn. Dus het lukt dan verder niet. Maar de waarheid dat wij gekruist zijn met Christus is net zo goed van toepassing op alle ongelovigen. Zij zijn met Christus gekruist. Het is het, komen terecht in de oude discussie over de vraag voor wie de Heer Jezus eigenlijk gestorven is. En de discussie is nooit beslecht in het verleden, in de loop van de kerk, dan wel theologiegeschiedenis. De discussie is nooit beslecht, eenvoudig omdat men er kennelijk van uitging, ik heb dat echt nagezocht, omdat men er kennelijk van uitging dat een mens behouden wordt door de dood, door de kruisiging van de Heer Jezus. En ik blijf volhouden dat dat niet zo is. Het is trouwens in wezen een absurde gedachte. Wij zijn behouden geworden, niet door zijn dood, maar door zijn opstanding. Door zijn dood is een einde gemaakt aan de oude mens. Door zijn dood is een oordeel gebracht over de zonde, over de zonden eventueel. Kortom, de dood van de Heer Jezus heeft een einde gemaakt aan het oude, aan de heerschappij van de zonde, de heerschappij van de wet, enzovoorts. Maar ja, dan is men nog niet behouden. En stel u voor dat de Heer niet voor ons gestorven was, dan zouden wij zelf moeten sterven op grond van dat wij zondaren zijn. En zijn we dan behouden als we gestorven zijn? Volgens mijn dokter ben ik dan voor altijd verloren. Definitief. En aangezien ik sterfelijk ben, ben ik sowieso dus voor eeuwig verloren. Daar komt het op neer. Daar worden mensen niet behouden van. Niet door te sterven en ook niet doordat een ander in zijn plaats sterft. Integendeel. Een mens wordt behouden door de opstanding van Christus. Door geloof in de opgewekte. Een mens krijgt eeuwig leven door geloof in hem die eeuwig leeft. Een simpele zaak. En iedereen kan tot geloof komen en op grond daarvan eeuwig leven ontvangen, omdat het zondeprobleem, wat eventueel in de weg zou staan, omdat dat zondeprobleem al opgelost is. En dat is gebeurd omdat het zondeprobleem zeker niet in de eerste plaats een probleem is van de mens. Maar een probleem van God zelf. En dus is hij degene die het opgelost heeft. Dat is makkelijk. Voordat wij een zondeprobleem hadden, had hij het al opgelost. Voordat we er maar waren, zal ik maar zeggen, had hij het al opgelost. Zo, zonder meer. En als ik verder terugga in de heilshistorie, dan staat er van het lam dat het geslacht is voor de grondlegging der wereld, wat het maar wezen mag. Maar het is in ieder geval voordat ook maar Adam er was, laten we het zo zeggen. Dat in elk geval. En verder is het zo dat in de prediking van het evangelie wij vaak problemen hebben om een mens bij te brengen dat hij eigenlijk van nature een zondeprobleem heeft, want velen hebben dat probleem niet eens. En hebben dus ook geen behoefte aan een oplossing van het probleem. Waarna natuurlijk ook problematisch wordt, moet eens opletten. Het wordt natuurlijk ook problematisch als wij menen eerst een mens, de mensen, dat zondeprobleem aan te moeten praten. Om dan, nadat dat gelukt is, hem te zeggen dat het probleem door de Heer Jezus Christus werd opgelost. Dan denk ik altijd, waar zijn wij nou weer mee bezig? Een mens eerst het probleem aanpraten en dan oplossen. En mijn ervaring is bovendien, niet alleen dat dit gebeurt, maar dat ditzelfde patroon daarna zich herhaalt. Dat wil zeggen, wij als gelovigen hebben vermoedelijk geen probleem. Oh, wat ga ik nou zeggen? Wij hebben vermoedelijk geen probleem met. Wat moet ik nou noemen eigenlijk? Zondagsfietsen. Zondagsfietsen, dank u broeder, dank u. Wij hebben vermoedelijk geen probleem met zondagsfietsen. Totdat iemand ons komt zeggen dat het een probleem is dat wij op zondag fietsen. En dan moet het opgelost worden, dus fietsen wij dan niet meer. Weet je wel, zo gaat dat. Eerst het probleem aanpraten, dan weer wegredeneren enzovoort. Dat gebeurt veel. En dus eerst mensen probleem aanpraten over het roken, want je lichaam is toch een tempel van de Heilige. Er staat nergens, staat nergens in de Bijbel, dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Op zo'n manier staat het nergens. En dat die verontreinigd zal worden door rook. Het zijn gedachten zijn waar het allemaal door verontreinigd wordt overigens. Hoofdzakelijk door wat de mens uitgaat, heb ik gelezen. Staat in mijn Bijbel. En niet door wat hem ingaat. Toch? Dus het is voortaan toegestaan wel te inhaleren, maar daarna. Nou goed. Dat is Bijbels dan. Dat is dan Bijbels. Kortom, mensen worden het probleem aangepraat en daarna moet het opgelost worden enzovoort. Dat blijft daarna dikwijls zo. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Het is helemaal niet waar dat we eerst onze ellende zouden kennen voordat we genade zouden kunnen accepteren. Dat staat ook nergens in mijn Bijbel. Maar als wij onze ellende kennen, zijn we misschien wel wat meer bereid om genade te aanvaarden. Dat kon wel eens wezen, ja. Het kon wel eens helpen, maar dat is een ander verhaal. Maar dat het noodzakelijk is om eigen ellende te kennen, staat nergens in de Bijbel. Bovendien, ik ken mensen die helemaal geen ellende gehad hebben tot nog toe. Zodat ik ook niet zou weten dan hoe ik die dan het evangelie zou moeten brengen. Maar het evangelie is kracht Gods tot zaligheid niet voor mensen die hun ellende kennen, maar voor ieder die gelooft. Het gaat niet om kennen van ellende, het gaat om kennen van waarheid tegenover leugen. En ik zeg niet dat het niet nuttig is om te weten van wat voor ellende je in de praktijk verlost bent, hoor. Dat kan heel positief zijn, maar het is niet noodzakelijk, want het staat niet in mijn Bijbel. Het staat er volledig buiten. Wij zouden komen tot geloof uit alle omstandigheden. Nou ja, goed, hoe dat ook zij, wij zijn inderdaad met Christus gestorven. De Bijbel laat er geen onduidelijkheid over dat de Heer Jezus inderdaad gestorven is voor allen. Eén is voor allen en dus zijn alle gestorven, 2 Korinthe 5 bedoel ik. En we hebben natuurlijk de uitspraken over het Lam Gods dat de zonde der wereld en niet die van de gelovigen. Dat doet hij wel, maar dat staat daar niet. Hè? Hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen, want het wordt van tevoren aangekondigd. Zonde der wereld. En bovendien hebben we de bekende uitspraken uit Romeinen 5, die daar vele malen herhaald worden met andere woorden. De uitspraak dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is toen wij nog goddeloze, krachteloze, zondaren waren, vijanden waren zelfs, enzovoort. En als één voor alle gestorven is en ze zijn alle gestorven, betekent dat dat de gehele mensheid van nature dood is door de misdaden en de zonde. En dat staat er ook. Dat was Efeze 2 dan, maar dat staat er ook. Daarna komt de blijde boodschap. De blijde boodschap is een boodschap niet dat wij ons leven verliezen als wij komen tot de Heer Jezus en dan dus met hem gekruist worden of iets dergelijks. Maar de blijde boodschap van het evangelie is een boodschap aan de mens die voor God dood is, opdat hij door geloof in de opgewekte eeuwig leven zou ontvangen. Dat is het verhaal. En dus, ik ben met Christus gekruist, maar Paulus, de gelovige, voegt er uiteraard meteen wat aan toe. Ik ben met Christus gekruist, want dat is van toepassing op alle ongelovigen net zo goed. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Nou, dat is wedergeboorte. Gestorven en opgestaan, dat is wedergeboorte. Dood en opstanding. Ik ben met Christus gekruist, doch ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En niet de zonde, niet de wet, want het wordt allemaal niet erkend, het is allemaal gestorven, weet u wel. Christus leeft in mij. En in de termen van de zondagsschool, we hebben de Heer Jezus in ons hartje. Ik vraag me af of iemand er ooit bij nadenkt wat het betekent. En als je erbij nadenkt wat het betekent, dan gebruik je daarna de term zo niet meer, hè? We hebben Christus in ons, is het idee. Het leven van Christus in ons. Dat kun je toch niet onder de wet brengen? Een wet die hij zelf beëindigd heeft. Hij zou ons leven leiden met een korte ei, hè? Hij zou richting geven aan ons leven. Hij zou ons leven vullen. En inderdaad niet de wet als zodanig. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is een waarheid natuurlijk die toegelicht zou moeten worden. Dat gebeurt hier nauwelijks overigens. Maar het is een waarheid die toegelicht zou moeten worden. Maar het gebeurt op andere plaatsen. De gedachte is inderdaad dat het leven van Christus in ons is. En de moeilijkheid is dat we die dingen zo slecht kunnen waarnemen, of zelfs helemaal niet kunnen waarnemen. Maar de gedachte is inderdaad dat dat leven van Christus in ons, de goddelijke natuur, zei Petrus, in ons. Kortom, de Heilige Geest in ons. Want het is allemaal hetzelfde hoor. Dat leven in ons wordt inderdaad geleefd, leeft ons, geeft richting aan ons leven. Het is God die in ons werkt, het is Christus die in ons werkt enzovoorts. En wanneer wij ons leven, onszelf onder die wet plaatsen die hij zelf beëindigd heeft, belemmeren wij uiteraard, om het maar zo simpel mogelijk te zeggen, zo terughoudend mogelijk, belemmeren wij inderdaad het werk van de Geest van Christus in ons. En dat is waar het om gaat, hè. Wij dienen ons dit te realiseren. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Voor zover wij voor God levend zijn, zijn wij dat niet naar de oude mens, niet op grond van wie wij zijn, maar zijn wij dat omdat het leven van Christus zelf, het opstandingsleven van Christus, in ons is. En de rest van heel onze oude natuur, de rest wordt daarin door God volkomen genegeerd. Want die oude mens is voor God dood. Voor onszelf niet, en voor onze buren ook niet, en voor onze broeders en zusters helaas ook niet, maar voor God wel, en dat is waar het om gaat. En dat is de basis van ons christelijke leven, zal ik maar zeggen, christelijke ethiek, om dat lelijke woord eens te gebruiken, een christelijk denken enzovoorts. De basis daarvan is dat die oude mens voor God niet telt, maar dat slechts telt het leven van Christus in ons. Zegt de apostel ook, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En daarna zegt hij, en voor, want dan maakt hij het grijs, hè? Dit was een zwart-witte waarheid, hè? Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Maar nu maakt hij hem grijs en zegt, voor zover ik nu in het vlees leef, hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Want het blijft natuurlijk zo dat God zijn geest, zijn leven, het leven van Christus, in ons sterfelijke lichaam, zondige lichaam zelfs, gegeven heeft. En de Romeinenbrief voegt eraan toe dat als die geest, als wij die geest hebben ontvangen, dan betekent dat dat door die geest onze sterfelijke lichamen voor God levend gemaakt worden. Men leest er altijd overheen, hoor. Heb je wel eens gelezen, Romeinen 8 is dat? Want daar gaat het over de heerschappij van de geest, de leiding van de geest in het leven van de gelovigen. Niet de wet der zonde en des doods uit vers 2 van dat hoofdstuk, maar de wet van de geest des levens, het nieuwe verbond dus. Maar dan staat er in vers 11, want daar gaat het om, of vers 10 eventueel, indien Christus, vers 10, indien Christus in u is, zo is weliswaar het lichaam dood om der zonde wil, met betrekking tot de zonde, staat helaas het meervoud zonden. Dat is een misverstand, dat moet een enkelvoud zijn, zonde. Maar goed, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, vanwege de zondige natuur enzovoorts. Maar de geest, ofwel Christus, want het is hetzelfde, de geest is leven om der gerechtigheid wil. God rekent namelijk die oude mens niet. God rekent alleen die nieuwe mens. God rekent dat leven van Christus in ons. En vers 11 zegt dan vervolgens: en indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Waarmee gezegd is dat onze inderdaad sterfelijke lichamen voor God levend zijn, maar alleen vanwege dat de geest Gods, de geest van Christus, de Heilige Geest, in ons woont. En niet doen alsof het vers zegt dat als we wedergeboren zijn en de geest hebben ontvangen, dat dan in de toekomst ook onze lichamen zullen opstaan uit de dood, want dat staat er niet. Op geen manier. Dat staat er niet. Het gaat niet over dat onze lichamen levend gemaakt zullen worden, straks bijvoorbeeld op de jongste dag, of bij de wederkomst van Christus, of bij de opname van de gemeente, of weet ik veel wanneer. Dat staat er niet. Er staat dat onze lichamen nu levend gemaakt zijn voor God. Terwijl het lichaam van de natuurlijke mens voor God dood is. In ieder geval sinds de dood van de Heer Jezus, waarbij immers één voor alle gestorven is. Maar wij leven voor God omdat aan ons lichaam weliswaar niet veranderd is, maar omdat in ons lichaam, in ons sterfelijke lichaam, die geest Gods, de geest van Christus, woont. Dat is wat hier staat. En als dat niet de bedoeling is van het vers, dan had er moeten staan: zo zal hij ook uw dode lichamen levend maken door zijn geest die in u zal wonen. Nou, in ieder geval, hij zal uw dode lichamen, uw overleden lichamen, levend maken. Maar dat staat er niet. Er staat, hij zal uw sterfelijke lichamen levend maken. En sterfelijke lichamen zijn weliswaar lichamen die vermoedelijk zullen sterven. Nee, mocht de Heer vertoeven te komen, heet zoiets. Maar sterfelijke lichamen zijn dus lichamen die vermoedelijk zullen sterven. Maar hier staat dat die sterfelijke lichamen levend gemaakt worden voordat ze gestorven zijn. Nu dus. Zodat wij inderdaad leven in een situatie waarbij wij te maken hebben met ons vlees, onze zondige natuur, onze oude mens. Maar God telt hem niet, God rekent er niet, God wil er ook trouwens niks mee te maken hebben. Hij heeft er al lang mee afgerekend. Maar aan de andere kant hebben wij te maken met het leven van Christus, eeuwig leven dus, in ons. En zoals Petrus het zei, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. En dat die goddelijke natuur, dat leven van Christus, die geest in ons, inderdaad, dan woont in een sterfelijk en zelfs zondig lichaam. Ja, dat is waar, maar maakt u zich geen zorgen. God rekent het zondige lichaam niet. En verder is het natuurlijk toch een kwestie van tijd, want het is en blijft een sterfelijk lichaam. En we hebben bovendien de garantie dat bij de wederkomst van Christus hij ons lichaam veranderen zal en ons een verheerlijk lichaam zal geven. Maar ook niet eerder. Zodat we alle dagen die ons resten in het vlees te maken hebben met onze eigen oude mens, die voor God dood is, aan de ene kant, maar aan de andere kant door God toch als levend beschouwd wordt, omdat zijn leven erin is. En dus zegt de apostel, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dus blijft het waar dat ik in het vlees ben. En dus zegt de apostel, en dan ben ik terug in Galaten 2 vers 20. Dus zegt hij, en hetgeen ik nu in het vlees leef. En dus voor zover ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Waarmee hij meteen weer wijst op de oorzaak, de oorsprong van ons eeuwig leven en van onze zaligheid. En dat betekent dus dat ondanks dat wij in het vlees zijn en leven, wij voor God levend gemaakt zijn. Ondanks dat vlees. En het komt allemaal voort uit het geloof van Jezus Christus. Dat is wat hier staat. En dat was natuurlijk al toegelicht in vers 16 en wat er verder volgde. God kent ons, God erkent ons als zijn kinderen, niet op grond van wie we naar de buitenkant en naar de oude mens zijn, maar op grond van het leven van Christus in ons. En waarom vertelt de man hier dat? Wel makkelijk genoeg. Omdat die oude mens slechts onder de wet geplaatst zou kunnen worden. Maar die telt voor God niet. God rekent het niet. Het is al lang verleden tijd. En wat overblijft is het leven van Christus in ons. En dat is uiteraard niet onder de wet. Je kunt Christus toch niet onder de wet brengen? Op grond van onze opvatting of traditie, zo van je kunt er niet zonder. Nou, wij misschien niet, maar hij wel. Dat in elk geval. Nog afgezien dat het tamelijk beledigend voor de Heer is om hem onder de wet te plaatsen die hij zelf ten koste van zijn leven in de tijd beëindigd heeft. Het zijn dingen die elkaar niet verdragen. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Of het een of het ander. En zo staat het hier ook. En dan nog even wat uitgebreider, vers 21. Hetgeen ik nu in het vlees leef, en dus in dat sterfelijk lichaam ook, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, natuurlijk. Degene die trouw geweest is aan het woord Gods en daardoor oorzaak geworden is van die eeuwige zaligheid waaraan wij deel hebben immers. En het is bovendien die Zoon van God die niet alleen gelovig was, dat staat er eerst in, door het geloof des Zoons van God, maar het is bovendien die Zoon van God die mij lief gehad heeft. Niet alleen in het verleden, maar uiteraard ook in het heden, lijkt me duidelijke zaken. Eigenlijk ben ik geneigd om daarnaast te lezen, Romeinen 5, ik denk vers 18 in de buurt, waar staat, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Hij heeft zijn liefde aan ons, en voor ons overigens ook, bevestigd. En daarom kun je dat ook in de verleden tijd zeggen. Die mij lief gehad heeft, inderdaad. En verder kun je het ook zeggen, in relatie met onze eigen wedergeboorte, dat is immers al gebeurd. Wij zijn tot geloof gekomen, hij heeft ons zijn leven gegeven, op grond van zijn liefde. En beide uitdrukkingen worden in het Nieuwe Testament uitgebreid gebruikt. Aan de ene kant de term van geloof als basis voor zaligheid, en het geloof van Christus, inderdaad. En aan de andere kant wordt gesproken over de liefde van Christus en eventueel de liefde Gods als basis van onze zaligheid. Beide worden genoemd en ze staan uiteraard niet los van elkaar, want geloof is de uitdrukking van liefde. Nee, geloof in het woord is de uitdrukking van liefde voor het woord. Geloof in Christus is uitdrukking van liefde voor Christus. Geloof in God veronderstelt liefde voor God enzovoorts. Want geloof wil immers zeggen vertrouwen. Het is hetzelfde woord eigenlijk in de grondtekst. Hè? Geloof wil zeggen vertrouwen. En wil zeggen dus zich overgeven aan. Nou, dat is een uitdrukking. Misschien wel de belangrijkste. Van inderdaad liefde. Dat is maar waar het om gaat. Vandaar dat het in de praktijk synoniemen zijn. Je hebt nog zo'n synoniem trouwens. Als ik op de goede volgorde zeg, dan weet u meteen welke er nog meer bij hoort. Geloof, hoop, liefde, hè? Ja. Dus inderdaad, geloof van de Zoon van God, die geloofde in wat God gesproken had, geloofde in het woord Gods, in het werk Gods, in het plan Gods, naar boven toe dus, maar die naar beneden toe mij lief gehad heeft. Het is een persoonlijke zaak. Hij heeft ons lief gehad, hij heeft zelfs de wereld lief gehad. Johannes 3, vers 16. Natuurlijk, dat is waar. Maar waar het hier om gaat, is onze persoonlijke verantwoordelijkheid en onze persoonlijke relatie, ik moet eigenlijk zeggen individuele verantwoordelijkheid en individuele relatie tot God en tot de Heer. Hij heeft mij lief gehad. Hij heeft mij dit eeuwig leven gegeven. Mijn behoudenis komt voort uit zijn wezen, uit zijn geloof. Zie? En dus hebben wij een persoonlijke relatie met hem en een persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover hem. En de eerste verantwoordelijkheid is dat we ons niet stellen onder de wet, maar in tegendeel onder de heerschappij van zijn genade, waaruit wij behouden geworden zijn en waaruit wij vervolgens ook vanzelfsprekend zouden leven. En daar gaat het ook om, hè. En dus zegt de apostel vers 21, ik doe de genade Gods niet teniet. Ik doe de genade Gods niet teniet. Petrus vermoedelijk wel even, dat was in het eerste deel van deze perikoop, weet u wel. Maar Paulus zegt, ik doe de genade Gods niet teniet. Ik hou vast aan de volle rijkdom van Gods genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons. In alle wijsheid en verstand, weet u wel, ik sta te citeren uit Efeze dus, voor alle zekerheid. Ik doe de genade Gods niet teniet. Want en in de rechtvaardigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. Want door zijn dood is een einde gemaakt aan de wet. En het zou tevergeefs geweest zijn als een mens door de wet gerechtvaardigd zou kunnen worden voor God. Maar juist omdat het niet kon, heeft de Heer in zijn dood inderdaad een einde gemaakt aan de wet. En dus houden wij vast in ons leven en natuurlijk ook in de prediking, houden wij vast aan de genade Gods. Die wij niet teniet doen, integendeel, wij prediken die volle genade Gods, wij leven uit die volle genade Gods, wij zien bovendien toe dat niemand verachteren van de genade Gods, en wij moedigen elkaar aan, wij sporen elkaar aan om ook inderdaad te naderen tot die troon der genade. Dat was Hebreeën 10. Ja, ik zal er verder niet meer van zeggen. Want waar het om gaat, en is met name het laatste deel van vers 20. Ik heb daar al eens over gesproken hier. Waar staat de Zoon van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Waarbij de gedachte is niet, ik zeg het met nadruk, waarbij de gedachte is niet aan zijn dood, maar waarbij de gedachte is aan zijn leven. Ik moet zeggen dat dat hier in de nabije context niet zozeer blijkt. Want via wat er staat in vers 20 en 21 zou je die uitdrukking, hij heeft zich overgegeven, nog met vrij veel gemak in verband brengen met zijn lijden en sterven. Maar dat is niet de bedoeling. En bovendien als we de bredere context nemen, dat wil zeggen wat meer schriftgedeelte hier ook uit deze brief erin betrekken, dan zal blijken dat het daar niet over gaat. De gedachte is namelijk dat hij zich voor mij heeft overgegeven, namelijk dat hij in mij woont en dat hij zich wijdt aan het werk tot opbouw van de gemeente in het algemeen. En hij wijdt zich aan het werk tot opbouw van de individuele gelovigen bovendien in het bijzonder. Dat is de gedachte. Hij wil zijn werk in ons doen. Daartoe heeft hij zich overgegeven. En ik verzin het niet, want ik zei al, ik heb er al over gesproken. Eenvoudig omdat woorden van gelijke strekking staan in hoofdstuk 1 vers 4. In de aanhef van de brief. Door de brief is nog niet eens begonnen. Het zijn nog de groeten die gedaan worden daar. Hè? Maar zelfs daar ziet de apostel Paulus wel kans om de hele strekking van de brief weer te geven in een enkele zin. Namelijk van vers 3 en 4. Genade zij u en vrede van God. Genade en vrede, dat is wat anders dan wet en strijd. Wet en oorlog. Dat is toch duidelijk? Onder de wet is geen vrede. Genade zij u, dus vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf, en dan kun je kortsluiting maken met 2 vers 20, die zichzelf voor mij overgegeven heeft. Daar staat er ook, maar hier staat het nog algemeen. Hier staat, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld of eeuw, ik prefereer altijd eeuw, maar opdat u ons trekken zou uit deze tegenwoordige eeuw en naar de wil van onze God en Vader. Want de tegenwoordige eeuw of wereld leeft inderdaad onder wet in het algemeen en de wet in het bijzonder. En de bedoeling is juist dat wij van deze eerste beginsel der wereld verlost zouden worden. En zouden leven als eerstelingen van een nieuwe schepping, niet onder de wet, maar onder de genade. En dat is waar het om gaat. En bovendien, er staat dat hij zich gegeven heeft voor onze zonden. Ja, er blijven natuurlijk toch maar twee mogelijkheden. Of wij dienen de zonde middels onze zonden, of wij dienen Christus door geloof en door genade. Dat zijn maar twee mogelijkheden. En Romeinen zei al, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, Romeinen 6, maar onder de genade. En als we niet onder de genade zijn, zijn we onder de wet en heerst dus de zonde in ons en dus zondigen wij. Maar Christus heeft zich gegeven voor onze zonden, diezelfde uiteraard, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw en ons dus zou plaatsen onder de heerschappij van de genade en onder de werking van het nieuwe verbond waarvan hij het hoofd en de hoge priester is. En dat geldt voor de gemeente in het algemeen en dat geldt voor de gelovigen dus ook wel degelijk individueel. Hij is degene die niet alleen in mij woont, maar die zich ook voor mij heeft overgegeven. Opdat wij zouden leven uit de rijkdom van zijn genade, en ik laat het dus wel uit mijn hoofd, om zijn genade teniet te doen. Dat is het volgende vers dan, in vers 21. Hij heeft zich overgegeven voor mij, en ik doe dus, ik laat het wel uit mijn hoofd, hè. Ik doe dus de genade Gods niet teniet, want daarmee zou ik de werking van de geest in mij, de werking van Christus in mij, belemmeren. En in de praktijk zelfs onmogelijk maken. Dat is de strekking van deze woorden. En daar laten we het voorlopig bij, want het is alweer tijd voor de pauze. In verband met Galaten 2 vers 20... zou ik eigenlijk ook enige parallelteksten moeten noemen. Ik zie net in mijn Bijbel dat er drie bijgedrukt staan. In verband met de uitspraak heeft zichzelf voor mij overgegeven. Er wordt in mijn Bijbel althans verwezen naar Galaten 1 vers 4, terecht. En naar Efeze 5 vers 2. De andere heeft me buiten beschouwing gelaten, maar daar gaat het me nou net om. Er staat inderdaad in Galaten 5 vers 2, of in de Efeze 5 vers 2 bedoel ik. Drie bladzijden omslaan. Dat is dicht in de buurt, jazeker. Efeze 5 vers 2, waar staat in vers 1, zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Waarna de vraag weer is, wie zijn ons? En dat kan hier helemaal niet misverstaan worden. Dat is de gemeente, de gelovigen van vandaag. Het gaat niet over de wereld, het gaat over gelovigen voor wie de Heer zich heeft overgegeven. Er staat ook achter tot een offerande, een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Want wat hier heet, hij heeft zich voor ons overgegeven, wordt in de Hebreeënbrief anders gezegd. Daar wordt gezegd dat hij zich voor ons geofferd heeft. In precies dezelfde betekenis. Offeren betekent zich aan God ter beschikking stellen, voor de dienst aan God ter beschikking stellen enzovoorts. En dat is wat hij gedaan heeft. Hij heeft zich voor de dienst aan God ter beschikking gesteld en hij is door God aan de gemeente gegeven tot hoofd. En nog zo het een en ander, maar meer noem ik nou maar niet. Hè. Het gaat erom dat het werk van Christus nu in de dienst aan zijn hemelse Vader het werk is tot opbouw van de gemeente in het algemeen en dus de individuele gelovigen in het bijzonder. Hij heeft zich dus voor ons overgegeven. En dat ons ook inderdaad de gemeente is en niet de wereld, dat blijkt wanneer we nog een bladzij omslaan, namelijk Efeze 5. En ik begrijp heus wel waarom men die schriftplaats niet heeft afgedrukt bij Galaten 2 vers 20... Men heeft hem weggelaten, omdat in Efeze 5 uitdrukkelijk sprake is van dat hij zich overgegeven heeft voor de gemeente. En dat heeft men niet willen zien en dus heeft men die verwijstekst niet meegenomen. Maar het hele punt is, ik zeg het vaak genoeg, alle schriftplaatsen die ik ken waar staat dat de Heer zich gegeven heeft, dan wel zich overgegeven heeft, wat fundamenteel toch hetzelfde woord is, met een voorzetseltje erbij, zijn schriftplaatsen die spreken over wat hij gedaan heeft, niet voor de wereld, maar voor de gemeente. Niet voor ongelovigen, maar voor gelovigen. En dus spreekt het niet over zijn lijden en sterven, maar het spreekt over wie hij nu is en wat hij nu doet sinds zijn opstanding. Nou goed, Efeze 5, vers, even zien, wat zei je? Ja, inderdaad. Daar staat in vers 24, want je moet de draad toch ergens oppakken, nietwaar? Er staat in vers 24, daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. En dan, gij mannen, met die onderdanige vrouwen, zodat niemand zich aangesproken hoeft te voelen, maar dat knippen we natuurlijk weer uit de band, hè, later, hè. Goed. Maar gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Voor wie heeft hij zich dus overgegeven? Volgens vele schriftplaatsen voor ons. En volgens deze heel uitdrukkelijk de gemeente. Voor de gemeente. En dat is natuurlijk onder alle omstandigheden gewoon hetzelfde. Opdat hij, want dan vraagt hij zich af, ja, overgegeven voor de gemeente. Hoezo, waarom, waartoe? Nou, opdat hij die gemeente heiligen zal. En dat is een troostvolle gedachte, want dan hoeven we dat zelf tenminste niet meer te doen. Nee, ik ken gemeenschappen die zich onderscheiden van anderen in de praktijk alleen maar doordat ze zich dagelijks bezighouden met de heiliging van de gemeente. Daar gaat het allemaal maar om. Nou, jammer dan, want dat is wat de Heer zou doen. Bovendien, als we onszelf moesten heiligen, is de kans groot dat we dat zouden doen met de wet in de hand bovendien. En daarvan zei ik al, dan maken we het werk van Christus onmogelijk. Is het zo? Als wij onszelf proberen te heiligen, dan doet hij het uiteraard niet. Dan stellen we ons daarvoor niet beschikbaar. Als de discipelen in de opperzaal zelf hun voeten zouden zijn gaan wassen, ja, dan kon de Heer het niet doen. Want dat is wat die geschiedenis inhoudt, hè? In Johannes 13. Nou goed. Opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, in de Statenvertaling vertaald met haar gereinigd hebbende. Dat is wat ongelukkig, maar dat betekent echt dat het een werk is waar hij inderdaad al mee begonnen is. En een werk ook wat hij voortzet in de zin van een werk wat hij onderhoudt. Niet alleen eenmalige heiliging of reiniging, maar heiliging en reiniging eenmaal. En daarna ook het onderhouden van die heiliging en reiniging. Het in stand houden daarvan. Eenmaal helemaal reinigen, zei hij tot Petrus, en daarna alleen nog maar de voeten wassen, want meer is niet nodig. En daar gaat het dus om, vandaar die twee verschillende vertalingen. Haar gereinigd hebbende, maar ook haar reinigende, dat staat in de NBG-vertaling, meen ik. Haar reinigende met het bad des waters, want daar reinigt men mee, met water, met een waterbad. En dan te bedenken dat net iemand vroeg, waarvoor dient eigenlijk de doop? Nou goed, daar gaan we dus nou niet op in. Maar het heeft ermee te maken, hè? Haar reinigen met een waterbad, inderdaad. Hoezo water? Wat is dat dan? Want het is natuurlijk een beeld. Nou staat het door het woord. Want water is een beeld van het woord. Want zoals water een reinigende werking heeft, zo heeft woord een reinigende werking. En zoals een mens sowieso niet in leven kan blijven zonder water, zo kan een mens ook niet in leven blijven zonder woord. En wij worden gereinigd niet door de werking van de wet of door ons onder de wet te stellen, maar we worden gereinigd door de werking van het woord. En daar waar de geloof, nou zal ik eens een krasse uitspraak doen, sorry hoor. Maar hij ligt bij me bovenop, voordat ik denk van kan ik dat wel zeggen of niet, dus maar dan ga ik maar verder. Hè. Waar wij dus onszelf menen te moeten of te kunnen reinigen, zullen wij geen belangstelling hebben voor het woord. Ga dan maar eens aanstaan. Dus waarom zijn we met zo weinig, ik mag trouwens niet mopperen, Want ik spreek wel voor 5 man of zo, weet u wel. Waarom ook niet, hè? Dat maakt niet uit. Maar waarom zo weinig? Waarom is er zo weinig belangstelling? Ik denk echt dat dat het meest fundamentele antwoord is. Men probeert zichzelf te reinigen, zichzelf te verbeteren. Men vindt dat men al flink aan het op streek is, dikwijls, enzovoorts. Men doet het zo gek nog niet. Waar zouden wij het woord voor nodig hebben? Dat is eigenlijk de gedachte, hè? Zodat wij kennelijk ervan uitgaan dat we nog gereinigd moeten worden. Of dat wij in ieder geval iemand anders ons moet reinigen, anders waren we hier niet, denk ik. En zo is het ongetwijfeld ook, hè? Maar goed, wij worden dus door de Heer gereinigd, door het bad des waters, des woords, opdat Hij, niet wij, opdat Hij die gemeente aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, is uiteraard niet het resultaat van onze reiniging, maar van zijn reinigingen. Dat wil zeggen, niet van ons reinigende werk, maar van zijn reinigende werk. Maar dat zij, namelijk die gemeente, zou heilig zijn en onberispelijk. Dat is wat Christus aan de gemeente doet. En op die grond worden de mannen opgeroepen om ook inderdaad zich voor hun vrouw over te geven om die te reinigen. Op dezelfde wijze uiteraard, met het woord. Maar ja, vrouwen houden er dikwijls ook niet van om naar het woord van de man te luisteren. En mannen zijn gewoonlijk aarzelend om tot de vrouw te spreken. En niet alleen met dit woord, maar in het algemeen, want het kon wel eens problemen opleveren. Ja, dat veroorzaakt ook spanning, hè? Is nu eenmaal zo. Maar goed, daar hoef ik het gelukkig vanavond niet over te hebben. Dat was gisteren, dus vooruit. Het Colossense. Ik ben blij dat ik er weer af ben. Maar dat even onder elkaar dan, hè. Ja, dat is erg goed. Maar niettemin, dit is wat er staat. En de gedachte is dus inderdaad dat Christus zich heeft overgegeven daadwerkelijk voor de gemeente. Hij wijdt zich aan de gemeente. Hetzelfde Efeze zei een paar versen eerder. Hij is de behouder des lichaams. De onderhouder des lichaams. In 2 betekenissen. Maar die is te moeilijk, zie ik. De onderhouder des lichaams. Zoals de man de onderhouder van de vrouw zou zijn. In minstens 2 betekenissen. Hij moet daaronder zien te houden. Zie, ik moet het uitleggen. Zie, jammer, hè. Ik moet het uitleggen. Hè? Nou,
verdriet.
Misschien ook nuttig. Maar vooruit. Hij moet haar onderhouden en hij moet haar onderhouden. Waarom die klemtoon dan ineens anders ligt, ontgaat mij volledig. Want die 2 dingen hebben rechtstreeks met elkaar van doen. En waar de vrouw zich onderwerpt aan de man, mag ze verwachten dat de man haar onderhoudt. En waar de man haar onderhoudt, mag hij verwachten dat hij haar onderhoudt. Dat is nou weer leuk voor de mensen die dat allemaal uittypen. Want dan begrijp je dan dus niks meer van, hè, zonder de klemtonen. Laat staan degene die het vertalen met een woordenboek in de hand. Dat is nog leuker altijd. Maar dat even terzijde. Maar inderdaad, het is wel de gedachte. Wij zijn als gemeente aan Christus onderdanig en onderworpen. Hij is dus degene die voor ons zorgt. Hij is degene die weet wat wij nodig hebben. En wij van de andere kant als gemeente worden geacht inderdaad in heel ons leven de Heer te dienen. In alles. Dat staat er ook vele malen en op vele plaatsen. En dat is de strekking van, hij heeft zich voor ons, dan wel voor mij, overgegeven. Dezelfde uitspraak, daarna wordt wel verwezen, vinden we namelijk ook in Titus. Meen ik? Ja. Titus 2, vers 14... Wij verwachten namelijk, volgens vers 13, de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker Jezus Christus, voor de toekomst. Wij verwachten zijn verschijning in de toekomst, maar in afwachting van zijn verschijning in de toekomst, en zijn openbaring in heerlijkheid, in afwachting daarvan is hij, vers 14, degene die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, niet in de toekomst, maar nu, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, ons reinigen dus. En zichzelf, voor zichzelf dus, en voor zichzelf een eigen volk, dan wel lichaam, dan wel vrouw, met de term van Efeze 5, een eigen volk zou reinigen. En de bedoeling is dat wij gereinigd worden om de levende God te dienen, zou Hebreeën 9 vers 14 zeggen. En hier staat gewoon, de bedoeling is dat wij gereinigd worden en daardoor ijverig zouden zijn in goede werken. En zolang wij niet rein zijn, kunnen wij zelfs geen goede werken voortbrengen. Dan wel, zolang wij niet rein zijn, kan hij geen goede werken door en in ons doen. Maar daarom worden wij gereinigd, opdat wij de levende God zouden dienen en dus 9 vers 14 van Hebreeën. En dus ijverig zouden zijn in goede werken. En wat ik nou niet kan uitleggen, maar gewoon alleen maar zeg, is dat de term goede werken in het Nieuwe Testament uitsluitend, kennelijk, zoek het maar na, gebruikt wordt voor werken die God zelf, dan wel Christus zelf, dan wel de Geest zelf, in en door ons doet. Dat is tegenwoordig makkelijk. Ik kan nou gewoon zeggen, kijk het zelf maar na. Want tegenwoordig met zo'n computertje, weet je wel, is dat een fluitje van een cent. Heb je zo alle teksten op een rij waar goede werken in voorkomen. En dan kun je dat zo zien. Dat kon je met trommeltjes niet. Hè? Maar met een met IBM gaat het wel. Hè? Nou, laat maar zitten. Dus inderdaad, hij heeft zichzelf, vers 14, voor ons gegeven. En in sommige gevallen staat er, heeft zich voor ons overgegeven, het voorzetsel over daarvoor. Dat is in het Grieks ook zo trouwens, er komt gewoon een voorzetsel voor. Dat voorzetsel versterkt de betekenis van het woord alleen maar verandert de betekenis niet. Hij heeft zich voor ons gegeven, opdat hij ons verlossen zou, wel van de tegenwoordige boze eeuw, zijn gelaten 1 vers 4. En hier staat, opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid, dat is dus ongerechtigheid van de tegenwoordige boze wereld. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Dat is het werk wat Christus in en door ons doet. En hij doet het door middel van zijn woord. Zoals in Efeze 5 stond. Door het bad des waters. Namelijk door het woord. En waar we ons aan het woord Gods onttrekken, daar onttrekken wij ons aan zijn reinigende werk. En maken wij onszelf onbekwaam om goede werken voor te brengen en maken we onszelf onbekwaam om de levende God te dienen. Je kan het veel heel anders zeggen, maar het komt op hetzelfde neer. Het woord Gods is nu eenmaal het brood des levens waarmee wij gevoed zouden worden. Wel nu, geen voeding, geen werken. En dat is precies dezelfde waarheid feitelijk. Dezezelfde gedachte overigens vinden wij, ik heb nu al 5 teksten genoemd, hè? Nee, 5. Galaten 1 vers 4, Galaten 2 vers 20, Efeze 5 vers 2, Efeze 5 vers 25 en Titus 2 vers 14. Maar daarna even met terugwerkende kracht, want iemand zou toch moeten vragen eigenlijk, maar staat dat dan al in, ook al in Romeinen? Want dat moet toch altijd in de Romeinenbrief staan, hè? De eerste brief, weet u wel, die fundamentele brief, daar staat het ook. Namelijk, helemaal aan het eind van het verhaal, maar dat zal u gedacht zijn, in Romeinen 8 dus. Nou ja, aan het eind van wat ik dan maar noem het leerstellige verhaal. Romeinen 8. Ik kan hem niet meer vinden, zeg. Hier is hij, ja. Waar de apostel zijn uiteenzetting gegeven heeft aangaande de werking van het evangelie, en waarin hij in hoofdstuk 8, zoals we al gezien hebben, spreekt over de werking van de geest in ons. En als je dat verder toelicht, zeg je, nou, die geest die in ons werkt enzovoort, het werk van Christus in ons, heeft tot doel om ons uiteindelijk te brengen naar of tot onze aanstelling tot zonen. Want daartoe zijn wij immers geroepen, om te delen in zijn eerstgeboorterecht straks in de toekomst. En dat voltooit hij, die gedachte voltooit hij in vers 29 en 30 van Romeinen 8, zijnde wat ik dan maar noem het hoogtepunt en de climax eigenlijk van de brief. En dat blijkt ook wel, want in vers 31 zegt hij, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? En voor alle duidelijkheid, tot wil zeggen, wat zullen we er nog aan toevoegen? Wat zullen wij nog toe deze dingen zeggen? Tot en toe is immers hetzelfde. Alleen wordt het dan zo raar Nederlands. Maar wat zullen wij nog aan toevoegen, is de gedachte. Wat zullen wij dan nog aan deze dingen toevoegen? Het is allemaal gezegd. En daarna stelt hij vast in welke positie wij ons bevinden. Namelijk, en hij doet iets vragenderwijs. Het is net of we dan de vragen krijgen aan het eind van de les, weet je wel. Beantwoord ze maar eens. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, is de vraag. En de antwoord komt ook in de vragende vorm. God namelijk, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, want wij zouden tot zonen worden aangesteld volgens de voorgaande verse in de toekomst. En dus wordt nou een speciale uitdrukking gebruikt voor de Heer Jezus, God die ook zijn eigen zoon, dat is de eerstgeborene, God die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen. Niet voor allen, ook niet voor hun allen, maar voor ons allen. Die hem voor ons allen heeft overgegeven. En dan zegt hij, ja, hij is voor allen gestorven. Dan zeg ik, dat kan wel zijn, maar dat staat hier niet. En dan zegt er iemand, ja, maar dat kan het hier eventueel wel zijn. En dan zeg ik, nee, ja, als je het nou helemaal wil wel, maar dan moet je het vers geweld aandoen. Want er staat namelijk, hij heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Heb je dat? Hoe zal hij ons ook niet alle dingen schenken met hem? Met andere woorden, God heeft hem aan ons gegeven. En de gedachte is, als God hem aan ons geeft, dan geeft hij ons met hem en in hem alle dingen. Maar God heeft zijn zoon niet gegeven aan de wereld of aan zondaren. Toch? Want als dat zo zou zijn, dan betekent het dus niks meer dat de Heer in ons woont. Of dat wij het eigendom des Heren zijn, of dat hij ons eigendom is of iets dergelijks. Want dat zou nog voor de wereld gelden. Maar God heeft hem niet aan de wereld gegeven. God heeft hem aan de gelovigen gegeven. Hij woont ook niet in de wereld als zodanig. Zeker niet als je onder wereld verstaat aion, namelijk eeuw. Maar hij woont in ons. God heeft zijn zoon aan ons gegeven. Ja, voor ons overgegeven, dat is wat er staat. Maar in de praktijk dus aan ons gegeven. En hij schenkt ons met hem alle dingen. En wie de zoon heeft, heeft het eeuwige leven. En we hebben het eeuwig leven, omdat God zijn zoon aan ons gegeven heeft. Sindsdien hebben wij die zoon en hebben wij eeuwig leven. Maar wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Kortom, hij is niet gegeven aan de wereld. Maar hij is gegeven aan de gelovigen. Aan ons dus. En de gedachte is, hij geeft ons met hem alle dingen. En onder alle dingen kun je rustig verstaan het heelal. Dat hoeft het niet noodzakelijk te betekenen. Maar zonder een beperking uit de context betekent het dat wel. En ik zou niet weten waarom het hier beperkt wordt. Hij heeft ons het heelal gegeven. Wij zouden trouwens het heelal met hem beërven. Ik denk altijd dat het een bekend lied is, maar iemand zei me laatst, dat is helemaal niet bekend. Ken u die regel? We zullen het heelal met hem beërven? Nee. Daar staat in het zwarte boekje. De bundel geestelijke liederen. Uitgegeven door Medema. Vazen in gebruik bij de vergaderingen der gelovigen, als ik het goed zeg, dan wel van gelovigen. Daar ken ik het dus uit. Hè? Maar dat, zo is het inderdaad. Hè? We zullen het heelal met hem beërven. We hebben deel aan zijn eerstgeboorterecht. En we zijn dus in Christus gesteld, ver boven elke overheid en macht. Niet alleen in deze tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende, volgens Efeze 1. Dus het is wel degelijk zo. Hij geeft ons in en met Christus alle dingen. En dit vers blijkt dus inderdaad duidelijk dat hij die zoon voor ons allen heeft overgegeven. Dat wil zeggen, hij heeft hem overgegeven in onze dienst, opdat Christus zich in onze dagen zich zou bezighouden, niet met de bekering van de wereld, ook niet met de openbaring van zijn heerschappij, ook niet met de bestrijding van de zonde, want dat heeft hij in het verleden allemaal al lang gedaan, maar met de roeping van de gemeente. Hij behartigt onze belangen, hij is de behouder des lichaams. Dat is waar het om gaat. En God geeft ons met hem en in hem alle dingen. Nou, lijkt me duidelijk genoeg. En soms heb ik het idee dat dezezelfde waarheid ook gewoon staat in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. De vraag is altijd aan wie. En dat blijkt niet duidelijk. Maar dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, maar waarvoor het dient, is wel duidelijk. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dat het de bedoeling is dat iedereen tot geloof komt, is duidelijk uit het vers. Uit hetzelfde vers is ook duidelijk dat niet iedereen tot geloof komt. En dus is ook uit het vers duidelijk dat alleen de gelovigen deel hebben aan degene die God gegeven heeft. En als ik het zo zeg, dan is het dezelfde waarheid als die we hier in deze reeds genoemde schriftplaatsen tegenkomen. Maar goed, daar gaat het me nou verder niet om. En dat is ook niet de hoofdgedachte, zeker niet, van Johannes 3, vers 16 uiteraard. Maar zo ga ik me weer terug, nog even naar Galaten. Waar de gedachte dus is dat God zijn zoon voor ons heeft overgegeven, dan wel dat de zoon zelf zich voor mij heeft overgegeven. Het komt wat dichterbij, hè. Niet God zijn zoon overgegeven voor ons, maar veel smaller, hij persoonlijk heeft zich voor mij persoonlijk overgegeven, enzovoorts. Opdat wij zouden leven onder zijn heerschappij, onder zijn leiding, zal ik maar zeggen, onder zijn werking, enzovoorts. En dat is dus in ieder geval onder de werking van de genade Gods en onder de werking van het nieuwe verbond. En daarom zouden wij ons voor moeten nemen om aan te sluiten bij deze woorden van de apostel Paulus. Ik doe de genade Gods niet teniet. Wie het doen wil, moet het dan zelf maar weten. Maar ik weiger het. Ik doe de genade Gods niet teniet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven. En dat kan ik niet nazeggen dus, hè, dat Christus te vergeefs gestorven is. Dat is uiteraard niet zo. Wel nu, als het zo is dat Christus niet te vergeefs gestorven is, maar in tegendeel gestorven is om de wet te beëindigen, dan stellen wij ons niet onder de wet, maar stellen wij ons onder de genade Gods. En in plaats van te zeggen, stellen wij onder de wet des Heren, zou men beter kunnen zeggen, als ik een suggestie mag doen, want deze uitdrukking ken ik uit de Bijbel niet, hè? Stellen wij ons onder de wet des Heren, kun je beter een Bijbelse term voor in de plaats stellen, dat is, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is Bijbels, maar het is wel het tegenovergestelde. Toch? Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade en laat ons die bijeenkomst daar onder de troon der genade niet nalaten. Gelijk sommigen helaas de gewoonte hebben.